Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
The president said he had spoken by phone this morning with Russian Federation President Yeltsin. Mr. Gorbachev's status, he said, remains unclear.
And I've twice tried to reach him by phone, including within the last hour, but have so far been unsuccessful.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 211. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
Graag heet ik de nieuwe vrienden van de show welkom. Luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden zijn Theo, Enna, Bram, Rob, Zumretta, Tony, Jorn en Bartjan.
Ontzettend bedankt voor die gift. Dan kunnen we weer door.
En jij kunt ook vriend worden. Doe het nu nog. Dat kan via vriendvandeshow.nl/bb. Je krijgt er heel veel voor terug, namelijk al die mooie podcasts het hele jaar lang, meestal 2 per week zelfs. Vriendvandeshow.nl/bb. PG, wij keren terug naar de ondergang van de Sovjet-Unie. De laatste aflevering in die serie was aflevering 197. De ondergang van de Sovjet-Unie, Boris Yeltsin, tragische held. En wij gaan nu ook verder bij het moment waarop Yeltsin een heldenrol speelde.
En eigenlijk leek het bijna of zijn rebelse, maar ook extraverte persoonlijkheid gemaakt was voor dat moment. Want het blijft ook in terugblik, hè, nu 30 jaar later, ook na zijn dood, toch het ene onomstreden moment waar iedereen van zal zeggen, nou, bij alle eigenaardigheden van Yeltsin en wat dan niet, dit was het moment waar zijn hele leven naartoe gewerkt heeft en heeft toen een grote historische heldenrol gespeeld.
Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
PG, de ondergang van de Sovjet-Unie, waar bevinden wij ons in dat verhaal?
Op de avond van zaterdag 17 augustus 1991, op zondag 18 augustus 1991, en we zijn in de Salt Creek Ranch, een boerenhuis uit 1905 in de staat Wyoming.
In Amerika, de Verenigde Staten.
In Wyoming. Een staat met zo weinig inwoners dat ze maar 1 kiesdistrict in het huis hebben en natuurlijk 2 senatoren. En de man die in dat kiesdistrict jarenlang de mensen vertegenwoordigde was Dick Cheney. Maar we zijn niet bij Dick Cheney, we rijden over een dirt road, dus een niet bestraat landweggetje, naar de verroeste deur van een hele oude T-fort die gebruikt wordt als deur naar dat huis. En daarnaast staat een bord: no hunting or fishing allowed. Er is geen stroom, er is geen tv. En tot bedtijd was er een soort generator die dan in huis
voor klinkt ook een beetje als je daar naderbij komt, dat je nog moet uitkijken dat je niet beschoten wordt.
Nou, dat niet. Er zijn wel wolven en beren en elanden, arenden en forel. Want de eigenaar van de Salt Creek Ranch, die hield heel erg van wildwatervissen, forelvissen, jagen en grote trektochten daardoor de woestijn en de bergen. Want het is aan de kant van de Rockies, die beginnen daar. En het is, zeg maar, niet zo laat in de avond. Maar Susan en James Baker, want hij is de eigenaar van die ranch.
James Baker, de minister van Buitenlandse Zaken onder Bush senior.
Die hadden besloten, we gaan een beetje vroeg naar bed. Want hij kwam net terug uit weer een shuttle diplomatie in het Midden-Oosten. En hij was doodop. Daar begint deze aflevering.
PG, ze wonen daar tamelijk afgelegen van de urbane wereld. Maar toch kan de buitenwereld doordringen als er iets aan de hand is.
Ja, want er staat naast dat oude huis 1905 een grote satellietschotel. Die kan zorgen dat als er een alarmsignaal is ergens in de wereld, dat de staf van James Baker hem ook daar in Wyoming kan bereiken. En zeg maar ergens zo, uurtje of 10:30, 10:45, komt er een sein binnen. En hij ziet dat het van het Ops Center is.
Ops Center?
Het Operations Center van het State Department, dus van zijn ministerie. En hij weet, dat betekent shit. Slecht teken. Dan is er narigheid ergens in de wereld. En hij moet onmiddellijk wakker zijn en bij wijze van klaarstaan om ook beslissingen te nemen.
Wat was er aan de hand?
Wij weten uit het boek van Peter Baker, geen familie, over James Baker, dat zeer recent verscheen en waar hij... Dat is echt een heel groot levensverhaal van James Baker, wat ook met James Baker zelf samen is gemaakt. Hij heeft dus alles gegeven, ook de minder mooie dingen over zijn gezin, zijn kinderen aan de drugs. Nou, hij is ook met de heer en mevrouw Bush, dus president, en Barbara Bush gepraat. En met iedereen die ertoe deed in die tijd. Het is een monumentaal boek. The Man Who Ran Washington. De man die Washington stuurde.
Ja, ja, wat weten wij uit dat boek?
En wij weten dat de staf van Baker het volgende vertelde. Die zei, Gorbachev is afgezet.
De president van de Sovjet-Unie.
De leider van de andere grote wereldmacht en kernmacht. En het is naar buiten gebracht door de persdienst van het Kremlin. Hij is ziek. En dat is vreemd, want hij is op vakantie. En hij is totaal afgesneden. Omwille van het feit dat hij ziek is en hij heeft niet de nucleaire codes meer. En er is een staatsnoodcommissie ingesteld, daarvan zijn dus die ops mensen zitten nooit van gehoord. Die schijnt te regeren en daar zitten de volgende mensen in. Als aanvoerder vicepresident van de Sovjet-Unie, Gennady Yanayev. Dan de minister-president, de minister van Defensie, de chef-staf van het Kremlin, dus de baas van de hele apparaat. De secretaris-generaal, zeg maar, van de ambtelijke staf. De baas van de KGB, Vladimir Kruitschkov.
Dus je zou kunnen zeggen, een groot deel van de al bestaande elite, die heeft de macht van Gorbachev overgenomen.
En Gorbachev is dus incommunicado en is ziek. Dat is natuurlijk voor James Baker natuurlijk een ongelofelijke schok. Want die denkt, wat moet ik nu doen? Nou, het eerste is nadenken daarover. En ten tweede natuurlijk president Bush informeren. Susan Baker zit aan de rand van het bed. En heeft dus aan Peter Baker verteld. Ik zei toen, there goes another vacation. Daar gaat weer een uitje, een vakantietripje om even wat rust te vinden.
De wereld stort in en zij zegt, there goes another vacation.
En James Baker heeft toen gezegd, ik lees ook even in het Engels voor, Jaap, uit dat boek. Don't worry honey, I'll be back in no time. En je begrijpt, dit is de bekende Texaanse zelfspot van James Baker, waar hij ook zo beroemd om is. Van, zat ik weer helemaal fout en Susan was weer zoveel wijzer dan ik.
Ja, waarbij ik wil aantekenen dat dit misschien ook wel een kwaliteit is die ook juist heel goed is voor de leider van een diplomatie van een land, de minister van Buitenlandse Zaken. Want ja, die wordt voortdurend met crisissen geconfronteerd en die moet om te beginnen ook naar zijn mensen rust uitstralen.
Precies. Dus wat ging hij doen? Hij heeft een memo-papier gepakt. En dat is natuurlijk bewaard allemaal, want dat hoort zo. Dus dat is in de James Baker Center natuurlijk aan de Rice University in Houston, zijn stad, waar hij ook nog altijd woont. Peter Baker heeft dus de beschikking gegeven over al deze dingen. Dus veel van wat nu in deze editie komt, Dan bedanken wij dus het enorme werk van Peter Baker en natuurlijk dat geweldige boek, waarin die details, juist met die persoonlijke dingen, soms bijna op de minuut, is beschreven.
Ja, dat is ook interessant trouwens, want het is inmiddels natuurlijk al een tijdje geleden allemaal, maar niet elke leider, niet elke oud-premier of oud-minister geeft alles aan zijn biografen.
Ik denk dat hier ook speelt dat James Baker natuurlijk donders goed weet dat hij als chef-staf van het Witte Huis onder Reagan nog altijd de gold standard wordt genoemd van hoe je een Witte Huis, hoe he ran Washington. En dat natuurlijk als minister van Buitenlandse Zaken tot de allergroten van de Amerikaanse geschiedenis behoort. Het is natuurlijk ook een man met een begrijpelijk aanzienlijk zelfvertrouwen.
Ja, en het is natuurlijk ook zo dat vrijwel alle hoofdrolspelers al lang van het toneel verdwenen zijn.
En hij eigenlijk de enige, samen met Condoleezza Rice zou je kunnen zeggen, en natuurlijk Bob Gates, die nog leeft. En die alle twee dan ook recent buitengewoon goede boeken ook over deze periode hebben gepubliceerd.
Hij zette zich neer, hij ging nadenken en hij schreef.
En hij schreef.
En we luisteren naar het journaal van de Sovjet-Unie dat vertelt dat Gorbachev ziek is en dat de macht voorlopig overgenomen is onder leiding van vicepresident Dzhenaev.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР на основании статьи 127 пункт 7 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей президента СССР с 19 августа 1991 года вице-президент СССР Янаев.
Wat was er gebeurd?
Горбачев was, zoals dat bericht uit Moskou kwam, inderdaad, afgezet. Want Gorbachev was eigenlijk in toenemende mate geïsoleerd geraakt. In het Kremlin, dat enorme Kremlin, in hoge mate vereenzaamd. Dus de mensen om hem heen namen steeds meer afstand van hem. En in juni van 1991 was natuurlijk Boris Yeltsin gekozen tot president van Rusland, het allergrootste deel van de Sovjet-Unie, via een democratische verkiezing, voor het eerst in de geschiedenis van Rusland, een gekozen staatshoofd democratisch, en had dus zijn eigen republiek Rossiya. En was dus de gelegitimeerde chef van Rusland. En Gorbachev was dus de president van de Sovjet-Unie en de secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, die natuurlijk in feite een lege huls was geworden. Ja,
dus een interessante manier om een groot rijk in feite van binnenuit te ontmantelen. Je maakt van het belangrijkste deel van de kern van het geheel, maak je een nieuwe staat die zelf allerlei dingen gaat regelen.
En die vervolgens met die kleinere buurstaten zegt van, laten we nou eens op een hartelijke manier, jij wil je onafhankelijkheid of jullie willen bij het grote Rusland blijven, maar een soort autonomie. Nou, dus dat was wat er ging gebeuren.
Ja, dus Gorbachev die kon ook al aanvoelen dat zijn dagen geteld waren.
Ja, dat is dus het interessante. Wie voelde dat aan? Dat was natuurlijk het apparaat van de SSSR, de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Die was dus een lege huls. De greep was die kwijt op Rusland hiermee. Natuurlijk gefrustreerd, want die mensen hadden hun hele leven natuurlijk daar, in dat apparaat, in die nomenclatura, als apparatschik. Dat zijn allemaal woorden uit die wereld. Omgaan. En die werden aan alle kanten door de glasnost van de media, de openheid van hun Gorbachev, hun baas, natuurlijk aangeklaagd voor corruptie. Er werden dingen onthuld wat ze in de gevangenissen hadden gedaan met marteling. Nou, vul maar in. Dus dat hele apparaat waar Gorbachev de bovenste van was, haatte hem zo langzamerhand. Nou, daarbij kwam dat het Rode Leger, de geheime dienst, de KGB, de oude machten, zien dus dat imperium van Stalin, van Brezhnev, volledig instorten. We zijn in augustus 1991. De Wiedervereinigung is een feit. De Duitsers hebben staan huilen en juichen bij de val van de muur. Polen met zijn paus, helemaal terug op het wereldtoneel. Hongarije, de voorloper van de democratisering. Zelfs Bulgarije uit het. Je snapt het maar. En dan die kleine Baltische landen die zich vrij hadden gevochten. In de Caucasus is men doende. Dus dat apparaat, dat ziet dat hele imperium, wat natuurlijk hun identiteit bepaalt.
Ja, al die mannen, want het waren vooral mannen.
Karpatenkoppen.
Dreigden dus op korte termijn achter te blijven als chef legerdozen.
Ja, met een economie die natuurlijk een commando-economie was geweest, waar zij de baas van waren, dus dat was mooi. Maar de perestroika van Gorbachev, had natuurlijk geleid tot een soort markteconomie-achtig iets waar het volstrekt niet toe geschikt was. Dus die was volledig aan het instorten. Ik heb geloof ik in een eerder verhaal verteld dat Gorbachev werd geconfronteerd dat de mijnwerkers in Donbass, wat nu het omstreden deel van Oekraïners, dat zeiden er is geen zeep. Wij werken ons helemaal te pletter, maar wij kunnen ons niet wassen na afloop. Dat is dus, als arbeider voel je je vernederd daardoor. Dat Gorbachev zei, ik kan niet voor zeep zorgen. Daarmee was natuurlijk het sociaal contract van de arbeiders met de communistische staat was daarmee kapot. Nou, glasnost leidde tot ongeremde media, kritiek. Iedereen die interviews kon geven aan welke westerse journalist dan ook. Nou, dat vond natuurlijk verschrikkelijk, dat apparaat. Tegelijkertijd, Gorbachev was een wereldster. Overal waar het kwam, Gorbimania. Ja? Toegejuicht, Nobelprijs voor de Vrede. Vul maar in, eredoctoraten. Dus hij raakte ook een beetje onthecht. Ook door die bewondering natuurlijk buiten de Sovjet-Unie en buiten Moskou. Dat was ook leuker voor hem om in Washington te zijn. En in Berlijn helemaal. Ja, en in Londen en Parijs. Dan natuurlijk in Moskou. En wat natuurlijk een soort bijna definitieve klap was geweest, was het dumpen door Gorbachev van een van de trouwste bondgenoten van de Sovjet-Unie. Het Irak van Saddam Hussein. Dat was een vriend. De corruptie vanuit de oliemiljarden van Saddam Hussein en de wapenleveranties en de nucleaire toestanden en de gifgas, dat kwam allemaal van de Sovjet-Unie. En dat werd betaald. En je kon daar natuurlijk in Bagdad, werd je gevierd als Sovjetman. Mooi voorbeeld van de Yevgeny Primakov. Dat was een van de chefs van het Wereldeconomie-instituut in Moskou. En die was jarenlang de correspondent van Pravda geweest in onder andere Bagdad.
Ja, je zou kunnen zeggen dat Gorbachev had besloten dat het land voortaan meer zou gaan leven naar de idealen van de Verenigde Naties. Want daar werd altijd lippendienst aan besteed, maar de werkelijkheid was anders. En daarvan was het laten vallen van Irak een voorbeeld van.
Want dat was gedaan onder druk van president Bush. Met die grote coalitie van de Europese landen, ook Nederland, de Arabische landen. En dus voor het eerst de Sovjet-Unie als bondgenoot van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. En het was natuurlijk het einde in de beleving van de oude machten van de machtspositie van de Sovjet-Unie tegen Amerika. In dat Midden-Oosten cruciaal voor natuurlijk ook de wereldeconomie.
Ja, jij noemde ook de naam van de baas van de geheime dienst, Kruchkov.
Vladimir Kruchkov.
Als belangrijke figuur.
Dat is de sleutelfiguur hierin. Die wist natuurlijk alles. Was natuurlijk eigenlijk ook de meest vooruitgeschoven pion in het schaakspel van de macht. The man who knew the secrets.
Ja, dat is interessant, want dat is eigenlijk ook de persoon die er ultimo voor moet zorgen dat de staatsmacht overeind wordt gehouden.
En in het bijzonder natuurlijk de secretaris-generaal van de partij.
Maar dat is ook de man die, als hij dat echt wil, voor een omwenteling kan zorgen.
En Kruchkov was dus de sleutelfiguur en dat was om twee redenen. Ten eerste, hij had een diepe verachting voor Michail Gorbachev en ook voor Raisa Maximova, mevrouw Gorbachev.
Terwijl Raisa Maximova toch een ware student van het marxisme is.
Een leninist, een gelovige leninist, bijna nog meer dan haar man. Maar zij hadden sterallures, dat onthechte, dat ze op de wereldtoneel werden toegejuicht en daar dus hun imago ook aan ontleende en dus niet aan, zeg maar, hun Sovjet-horigheid. En een tweede element. Hij was natuurlijk de man die de baas was geweest, hè, en zijn voorgangers, van dat ene ding dat de mensen in de Sovjet-Unie, al die volkeren, ja, van binnen Mongolië tot Estland en Letland en de Caucasus, de Krim, dat ene ding wat die mensen bij elkaar hield. En dat was hun angst. En die angst was weg. Perestroika en glasnost zorgden voor één belangrijk ding. De Sovjet-burgers, de gewone Rus, de Let, de Azeri, was niet meer bang.
Ja, wat overigens ook een belangrijke reden was, uiteindelijk voor het wegkwijnen van Gorbachev zelf. Want mensen waren blij met die nieuw verworven vrijheden. Maar die zorgden er ook voor dat ze dachten van ja, is dit wel de gedroomde leider, deze meneer?
En het feit dat Gorbachev dus zo'n gelovige leninist bleef, maar niet leverde voor zeep, maakte zijn positie onmogelijk. Vladimir Kruchkov deed nog iets, want een echte geheime dienstchef, ik zeg het maar even op zijn Amerikaans, cover your ass. zorg voor rugdekking. Dus hij speelde een dubbelspel. Hij organiseerde dus die coup met natuurlijk knokploegen van de KGB voor noodzakelijke geweldstoepassing. Dat was allemaal geregeld. Maar hij zorgde ook dat er onder de hervormers, zeg maar de mensen die dus eigenlijk Jeltsin en dan daarvoor ook Gorbachev steunden, dat hij daar ook iemand had die als het nou eventueel niet goed zou gaan of als hij nog een soort deal moest maken, dat hij die nog steunde. Dat was burgemeester Sobchak van Sint-Petersburg.
Aha.
En jij weet, die is in een eerdere editie van Betrouwbaar Bron al een keer langsgekomen.
Ja, want dat was ook de leider van Sint-Petersburg voor wie Vladimir Poetin, de voormalige KGB-agent in Oost-Duitsland, werkte. Hij was dus voor de burgemeester van Sint-Petersburg gaan werken.
Juist, en hij was het hoofd van de interne organisatie van de gemeente en het bijzonder van de haven. Wat een pool van corruptie was. Dus Kruitschkov had een lijntje naar Sobchak. Raad eens via wie?
Vladimir Poetin.
Kruitschkov smeet dus het complot door de hele top van die nomenclatura in vertrouwen te nemen en te zeggen, ik weet iets van het drankprobleem van jouw zoon, ik weet iets van de lesbische relatie met jouw dochter. En voor dit soort dingen, daar hebben we het dus over. Hè? Dus die Gennady Yanayev, die vicepresident, die zei, kijk, u weet, anders kan ik u het opnames laten horen, dat Mikhail Gorbachev en Raisa Maximova u verachten. U bent een provinciaal, u heeft nauwelijks gestudeerd, zij zijn alle twee gepromoveerd. Ze vinden u een volstrekte no-no. En we weten dat u goede rust bent en dus erg van wodka houdt. Doet u mee? Zo gaat dat. Het is net een film, hè Jaap?
Dus aan tafel zitten op een gegeven moment mensen die allemaal via een vorm van chantage daar zijn gaan zitten.
En dat van elkaar weten.
En die ook weten dat er nog wel meer over hun in de archieven ligt.
En allemaal van elkaar weten, Vladimir Kruitschkov, onze collega, onze tovarits, kameraad, die heeft ons aan deze tafel gekregen en die weet van mij iets, dus dan weet hij dat ook van Gennady en van Boris Pugo, enzovoort, enzovoort.
En hij is degene die alles weet, want hij zit aan de top van de piramide en via al zijn onderhorigen heeft hij toegang tot alle laadjes waar al die informatie in zit.
En heeft ook nog laadjes uit de tijd van Jezov en Felix Dzerzhinsky en Beria over jouw opa, jouw oom, je vader, je broer.
Dus hij kan altijd zeggen, ja, ik vraag me af of ik jou eigenlijk wel kan vertrouwen, want jouw vader en jouw grootvader, dit en dat.
Wij West-Europeanen, wij Hollanders, hebben geen idee wat het is om in zo'n type dictatuur te wonen, waar men dus soms, en zeker in Rusland, hè, met zijn autoritaire traditie, ook met die geheime dienst, je eigenlijk in eeuwen moet denken. Dat doet iets met hoe mensen leven, met elkaar omgaan, hoe ze denken.
Dat was de situatie. Wat was het plan?
Dat plan is wat anders dan wij in het Westen, ook in de terugblik, als we ons voor de geest konden houden. Ook hier weer, wij zijn Westerlingen, wij zijn geen Russen. En al helemaal niet opgegroeid in een communistische dictatuur. Het plan was, we serveren Gorbachev af en dat doen we moeiteloos. Want hij is volledig geïsoleerd en hij is diep impopulair. Hè, dat sociaal contract met die zeep voor de mijnwerkers, dat is verbroken. En hij kan de perestroika niet meer terugdraaien, sterker nog, dat wil hij niet.
Maar er was een probleem, hadden we al geconstateerd. En dat was die nieuwe Russische Republiek die was opgericht en die nu onder leiding stond van de populaire Boris Jeltsin.
Die met een grote meerderheid van stemmen, met een hoge opkomst, was gekozen. En dat was een letterlijk en figuurlijk een beer van een vent, extravert. Dat was een soort politicus zoals in de Sovjet-Unie natuurlijk niet zo heel vaak voorkwam.
Want charisma was nooit een voorwaarde om aan de top te komen.
Exact. Je kunt een hoop zeggen van Konstantin Tchernenko, maar niet dat hij veel charisma had.
Of Yuri Andropov.
Dat was de baas van de KGB. Niemand wist hoe die eruit zag. Dat was toch, hè? Nou. Dus het echte doelwit van deze coup was Boris Jeltsin. Want die is gekozen en die was dus aan het rondreizen in die Sovjet-Unie als de nieuwe president van Rusland om met die andere deelstaten een soort overeenkomst te sluiten over democratisering. Als die Baltische landen zelfstandig willen, nou, het liefst ze mogen bij ons blijven. Hè, dus wil je misschien autonomie. Maar in elk geval, hij ging dus in die andere stukjes van de Sovjet-Unie diezelfde, zeg maar, Russische democratisering van onderop bevorderen.
En dat zou helemaal het doodvonnis betekenen van de Sovjet-Unie. Want dan ging de Russische Republiek met de omliggende landen die dat wilden, en sommigen wilden misschien wel helemaal zelfstandig worden en een veel losser band hebben, een alternatief neerzetten voor die Unie van Socialistische Sovjet-Republieken die al in verval was.
Dit plan was dus gericht in het elimineren van Boris Jeltsin en zijn hervormingen. En dat verklaart waarom op die zondag de 18e... Boris Jeltsin uit Kazachstan komt aanvliegen en landt op het vliegveld van Moskou en dat hem niets gebeurt. Hij werd natuurlijk bewaakt, in de gaten gehouden. Ze hebben hem niet tegengehouden. Ze zeggen, kom maar naar Moskou. Ga maar naar huis. We houden je in de gaten. En dan loop jij straks in de val. Het Westen zag dus eigenlijk niet dat Gorbachev in feite in eigen kring al gemarginaliseerd was.
Ook James Baker had dat niet zo scherp op zijn netvlies staan.
Baker had zoiets van, het is heel moeilijk daar in de Sovjet-Unie, en die economie, maar Helmut Kohl gaat natuurlijk met al die miljarden harde D-marken helpen. En wij ook, we gaan nieuwe akkoorden nog sluiten, dat versterkt Gorbachev's positie. Dan stabiliseren we misschien toch dat die ook economisch die zaak. Er was één iemand, belangrijk adviseur, minister van president Bush, dus collega van Baker, die zei, nou, ik geloof dat helemaal niet. Wij moeten als Amerika nu gewoon keihard aanpakken. Laat die Sovjet-Unie maar uit elkaar vallen. Dan kunnen wij met een Oekraïne en met die Balten voordelige contracten sluiten en overeenkomsten sluiten. Dat versterkt de positie van Amerika.
Ja, een vrij simpele manier van denken.
Maar wel machtsbewust. En dat was Dick Cheney.
Ja, maar goed, iemand die een machtskenner is, weet ook dat daarna altijd vroeg of laat wraak zal volgen.
Dus Baker zei, laten we nou stabiliseren. Dus daar Gorbachev in helpen. Tegelijkertijd Boris Jeltsin aanmoedigen op het punt van de democratie, maar minder met zijn soms wat wilde erupties en zijn wat al te extraverte aard, zullen we maar zeggen. En versnaperingen en zo. James Baker is natuurlijk een wat chique zoon van een opperrechter in Houston. Die vond natuurlijk zo'n Boris Jeltsin een beetje wild, zullen we maar zeggen. Bush die zei, ik hoor heel goed wat Dick Cheney zegt. En dat is ook heel verstandig. En dat, het gaat misschien zelfs op langere termijn ook die kant op. Bovendien electoraal. De kiezers in Amerika. Grote aantallen Baltische, ballingen, Oekraïners, Polen. Die kan ik als president niet zeggen, ja, die moeten maar lekker gewoon bij de communisten blijven. Die hebben hele krachtige lobby's, hè? Die kleine Baltische minderheden in Amerika.
Ja, en ook een hele Russische kolonie op Long Island, waar dat reuzenrad staat. Ik ben daar geweest, daar verkopen ze gewoon Russische krantjes en die worden ook gelezen.
En een president houdt daar rekening mee. All politics is local, hè? Das primaat der innenpolitiek. Nou, dus Bush die zegt, ik steun James Baker in die verstandige, stabiliserende lijn. Maar ik zie ook de lange termijn strategie, waarin Dick Cheney als het ware als een soort strategisch doel voor de Verenigde Staten ook wel gelijk heeft. Dus Bush was wat modererend, zoals hij als president ook wel vaker was.
Hij had natuurlijk ook als president van Amerika deze twee steunpilaren allebei ook in de toekomst nog hard nodig. En ook al was de lijn van Cheney nu niet de eerste lijn die hij zou kiezen, Cheney kreeg nog steeds wel complimentjes en werd nog steeds wel elke dag om advies gevraagd.
En Cheney wist ook dat James Baker en George Bush natuurlijk al hun hele leven vrienden waren. Dat was niet alleen maar een zakelijke relatie. Ze hadden elkaar leren kennen op de tennis rackets. Hoe heet dat, Jaap? Jij hebt daar verstand van bij tennissen.
Op de court.
Op de court in
de tennisbaan.
In de tennisbaan, in een chique, typische Republican country club.
Ja, en daar hebben we het eerder lang geleden al in Betrouwbare Bronnen over gehad, over die vriendschap. Oké, Bush die koos dus de lijn van James Baker. En we verplaatsen de camera weer naar Rusland.
From ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings.
Good evening. Tanks in the streets, shots in the night, Soviet politicians involved in the coup against Mr. Gorbachev now allegedly in their sick beds. There isn't very much that is clear in the Soviet Union tonight except this. The most important politician in the country to be freely elected, Boris Yeltsin, is now the central symbol of resistance to those who still have Mikhail Gorbachev under house arrest. And President Bush has told the world that he stands with Yeltsin and Gorbachev.
The military-enforced curfew was among a string of decrees from the ruling emergency committee tonight. One declared that all Boris Yeltsin decrees were illegal. Yeltsin had said anyone who collaborates with the ruling junta would face criminal charges. Another decree by the committee banned all radio and television stations not controlled by the state. People here have been glued to two small independent Russian radio stations which have managed to stay on the air. And mysteries surrounding the ruling emergency committee deepened tonight with the announcement that Prime Minister Pavlov was ill. He was suffering high blood pressure and was confined to bed. Other reports that General Yazov was also ill and had resigned were denied. But all of that raised speculation that the committee was a troubled one, plagued by disagreements on how to proceed. Mikhail Gorbachev's status was clarified today when we talked to members of his household staff. Gorbachev remains under house arrest with his wife Raisa at his summer vacation retreat in Faros on the Black Sea.
Rondom Gorbachev begonnen dus allemaal geruchten, ook bij zijn aanhang. En onder andere burgemeester Popov van Moskou, die is op bezoek in Berlijn voor een bijeenkomst van grote wereldstedenburgemeesters. En daar is ook ambassadeur Matlock van de Verenigde Staten in Moskou. Die is weer op bezoek bij zijn collega. En die zegt ineens tegen Matlock, ik wil met u praten onder vier ogen en dat wil ik niet in Moskou doen. Zo bang was hij dus dat Kruitschkov en dat soort mensen hem afluisterden. Die zei, ik weet zeker dat de KGB en een aantal oude hap van de Communistische Partij en het leger bezig zijn met een coup voor te bereiden tegen Gorbachev. Ik heb mijn eigen mensen natuurlijk ook weer als burgemeester van Moskou. Mensen kwamen spionnen bij elkaar. En dat gaat niet goed. Dus u, meneer Matlock, moet uw baas, James Baker, informeren. Want wij hebben goede hoop op minister Baker, want die kennen we allemaal. En dat is een klasbak.
Ja.
Dus Matlock, die schrikt hier zo van, dat hij meteen vanuit Berlijn James Baker informeert en die zegt als burgemeester Popov dat zegt, dat is geen complotgekkie. Dat is een hele goede, gedegen bestuurder. En als die niet durft te praten in Moskou, zijn eigen stad, en mij dus apart neemt in Berlijn, dan is het dus heel erg. En Matlock gaat, op suggestie van Baker, zelf terug in Moskou op bezoek in het Kremlin bij Gorbachev. Wat hij natuurlijk vaker deed.
Ja.
Op datzelfde moment laat Baker president Bush met zijn nieuwe collega in Moskou bellen. Boris Yeltsin. Die dat natuurlijk prachtig vond. Dat verhoogde natuurlijk zijn status enorm.
Ja, je zou dus kunnen zeggen dat Bush had ineens twee collega's. Want Gorbachev was al een collega en nu was Yeltsin ook collega geworden.
En Bush behandelde hem dus bijna net zo goed als natuurlijk de wereldster en de man van al die kernraketten. Hè, dat was ook belangrijk. Mikhail Gorbachev. En Bush zegt, president Yeltsin, ik waarschuw u. Mijn mensen vertellen mij dat dat dreigt. En Boris Yeltsin zegt, oh nee, Mr. President, dat gebeurt echt niet.
Ja, dit was dus in een iets eerdere fase. En inmiddels is dat moment aangebroken dat Gorbachev op de Krim met vakantie is. En dat er gezegd wordt, hij is ziek en eigenlijk niet meer tot regeren in staat.
Ja, dus Gorbachev vliegt met Raisa Maximova en de kleindochter naar Foros op de Krim. En daar is een prachtig buitenhuis, niet heel luxe, maar mooi, met een strandje, zodat het kind lekker met een schepje en met opa en oma. Ach, wat heerlijk. En Raisa Maximova had natuurlijk wel heel veel leesboeken bij zich, want zij lazen elkaar voor, Michael en Raisa, al uit hun studententijd. Dus ontspannen, want het was natuurlijk heel hard werken en heel moeilijk geweest. En het zou nog weer veel moeilijker worden. Dus hij kon ook nadenken en met mensen praten. Dat was het idee. En hij zit daar en ineens wordt zijn bewakingssectie vervangen. Dus dat roleerde af en toe.
Nieuwe mensen?
Ja, die hij niet kende.
Nieuwe oortjes?
Nieuwe oortjes, heel goed, Jaap. En je begrijpt, dat was de knokploeg van Khrushchev. En die trok alle telefoondraden eruit. En hij was ineens volledig incommunicado van de buitenwereld. En hij moest dus zijn nucleaire codes inleveren. En toen was het duidelijk, ik heb het koffertje niet meer. En ik kan met niemand contact hebben, ook niet met mijn kinderen, met mijn staf. Ik besta niet meer.
Nou, hoe snel werd dat duidelijk?
Binnen een uur. Zeg maar op dag 2, dag 3 van die vakantie. En ze liet hem dus eerst lekker kalm aan doen. Ja. Dit was dus zeer goed gepland. Dat was voor hem ook duidelijk. Want hij had geen secretaris die kon iets doen bij hem. Dat leidt tot diepe bezorgdheid en vooral grote paniek bij zijn vrouw. Die zei, ze gaan ons vergiftigen. We worden geëxecuteerd. Wat ik al zei, als je maar lang genoeg in een communistische dictatuur opgroeit, dan word je zelf natuurlijk ook van alles bang.
Ja, en ze hadden natuurlijk gezien, enkele jaren daarvoor, hoe het in Roemenië was afgelopen met het leidende echtpaar.
En met Honeckers. En met al die mensen die, waar je van die foto's zag dat ze elkaar zoenden op het vliegveld. Ja, Elena Ceausescu was natuurlijk was ook een zogenaamd een groot academisch geleerde. Raisa Maximova was dat echt. En ja, je weet hoe verschrikkelijk die aan hun eind waren gekomen. Schreeuwend van jullie zijn verraders en dit is doodgeschoten. Verschrikkelijke beelden.
Ja.
Een nachtmerrie natuurlijk voor iemand als mevrouw Gorbachev.
Nou kennen wij de Krim natuurlijk als betwist terrein. Het heeft bij de Sovjet-Unie, bij Rusland gehoord, want Oekraïne hoorde lange tijd bij dat rijk. Maar de inmiddels vrije Oekraïners die zeggen, de Krim is van ons.
De Krim is door Nikita Khrushchev aan Oekraïne geschonken. En dat is niet zo raar, want Khrushchev was onder Stalin de partijleider van Oekraïne. Dus toen hij de leider van Rusland werd, heeft hij iets gedaan voor zeg maar, zijn achterban.
En er is ook een traditie van leiders om op de Krim tot rust te komen.
De Krim als een soort riviera voor de absolute elite van Sint-Petersburg, zeg ik ook bewust. En Moskou is een oerding in de Russische geschiedenis. En dat komt natuurlijk, wie heeft de Krim veroverd voor Rusland? Natuurlijk prins Grigori Potjomkin, de premier, de oppergeneraal en de geliefde van keizerin Katharina de Grote. De absolute nummer 1 van de Russische leiders in de geschiedenis.
Dus elke nieuwe leider, van welke signatuur ook, die wil zich graag laven aan het stardom van zijn voorgangers.
Deze grootse verovering van Katharina, waardoor Rusland dus een haven kreeg aan de Warme Zee en dus een macht kon worden met een vloot in de Middellandse Zee en dus in het Midden-Oosten enzovoort enzovoort enzovoort. Waarbij ze dus ook nu de Balkan en de Caucasus zouden gaan veroveren. Dat was de lange termijn strategie van deze briljante tsarina. En ze had dus ook nog die geliefde die dan ook nog zo'n geweldige generaal was en een geweldige bestuurder. Even de beroemdste duo's in de geschiedenis. Lees dat geweldige boek van Simon Sebag Montefiore.
Ja, over hen. En daar begon dus eigenlijk in die tijd
de glorie van een tsaar op de Krim.
Daar begon een traditie van de Krim als retraiteoord.
Ja, en dus bouwde je daar zomerpaleizen van natuurlijk tsaristische pronk en praal. Dus elke tsaar bouwde als het ware of een nieuwe vleugel aan het paleis, wat Potjomkin natuurlijk had geschonken aan zijn geliefde, de tsarina, dan wel een eigen paleis. En de kleinzoon van Katharina, haar echte opvolger, Alexander, Sasha, de overwinnaar van Napoleon. Dus dat was een tsaar, die dus in Europa helemaal bovenaan stond. Die is dan ook overleden, als relatief jonge man nog, in de armen van zijn minnares op de Krim op vakantie. Dus je ziet, alle tsaren hadden allemaal hun paleizen. Dus die kust staat helemaal vol met prachtige dingen. Dus wie ging daar ook altijd heen? Omdat je zo'n paleis natuurlijk helemaal kunt afschermen van de buitenwereld. Dat was Stalin. Want Stalin kwam uit Georgië. Die kwam dus uit dat zuiden. Ja, niet Russische zuiden. De Krim was niet Russisch. Daar woonden Krim-Tataren, daar woonden Joden, daar woonden de Turkse stammen. En had dus een zeer kleurrijke, bijna Levantijnse cultuur. met zijn geweldige keuken, beroemde wijnen, magnifiek. Dus Stalin en Georgië gingen heel graag naar de Krim om uit te rusten. En dan werd er nog Beria, de baas van de KGB, alles afgezet. En hij ging ook af en toe nog wel eens aan de kust, nog ietsje zuidelijker daarbij in Georgië. Maar zijn lievelingsdingen waren toch op de Krim. En vandaar dat toen hij president Roosevelt en Churchill ontving, dat was op de Krim, in Yalta.
Ja.
Dat was net veroverd weer op de nazi-troepen. Dus de verhalen daarover moeten we een andere keer maar doen. Maar dat ze hebben dus dat enorme keizerlijke paleis in Yalta, daar hebben ze dus met plamuur alle kogelgaten dichtgemaakt. En uit Moskou allemaal inrichting, want dat was door de nazi's allemaal meegenomen. Het beroemde Yalta-overleg staat dus in die traditie van de grote heerser van Rusland, die daar laat zien hoe machtig hij is. En zo is er ook een paleis, weer een ander paleis, zo gaan die dingen, waar Leonid Brezhnev graag was. Want daar kon je varen. Dat was een beetje aan de kust. En die hield erg van hele snelle boten.
Hij was geen roeier.
Nee, zeker niet. En er zijn dus hele beroemde opnames van de Duitse televisie van de bezoeken van Willy Brandt aan Brezhnev. En dan zie je dus Willy Brandt op die snelle boot met Brezhnev en alle twee flinke drinkenbroers. Dus dat was gezellig.
Kortom, daar was een hele traditie ontstaan. Poetin, de huidige Russische machthebber, president, heeft daar ook een paleis.
Ja, die heeft in het stadje Oranda, je hoort al een beetje die Midden-Oostenachtige namen daar, hè? Een villa. En dat is het Glidzinia-paleis. En dat is dat huis van Brezhnev.
Ah.
Dat heeft na Brezhnev leeggestaan en was dus in verval geraakt, zoals de hele Sovjet-Unie, alles in verval was geraakt. En dat is gekocht door een groep miljardairs, oligarchen, voor $15 miljoen. Dat is best een hoop geld.
Nou ja, voor die pandjesbaas is het natuurlijk een koopje.
Dus dat is een cadeau van die oligarchen aan de vorst, de leider. En wij weten daar heel veel van met dank aan Der Spiegel. Want die zijn er helemaal ingedoken. Zo weten wij dat die bankiers een stroomman hebben gebruikt als koper. En dat is een leraar kung fu vechtsport. Die woont in een vrij volkse flatbuurt van Oost-Moskou.
Kortom, met een follow the money blik weet je meteen, hier klopt iets niet.
Maar Oosterse vechtsporten is natuurlijk een Poetin-ding. Dus dit is een maatje van Vladimir Poetin.
Het is gewoon iemand waar hij op dinsdag aan het eind van de middag altijd op bezoek gaat, bij wijze van spreken.
Of die uitnodigt voor bij de judo en dan. Hè? Hij heeft ook zo'n kok die ook nu heel erg rijk is. Nou, het wordt nog leuker. Poetin heeft namelijk dat Glidzinia-paleis al heel lang op het oog. Zo kwam de Spiegel achter, via lekken in Oekraïne.
En dat weten die pandjesbazen, zoals ik ze dan toch maar noem, die weten dat natuurlijk ook, dat de president zelf eigenlijk daar best wel zou willen wonen.
In 2004-2005 heeft de staatsbank WTB in Rusland zich gemeld in Kiev bij president Kuchma. En die zei, president Kuchma, op de Krim, dat was dus Oekraïens, is dat vervallen huis, villa, paleis van Brezhnev. Wij willen dat kopen als Russische staatsbank. Kuchma wist natuurlijk onmiddellijk waarom. En die dacht, als ik een vriendendienst kan doen aan Poetin, heb ik daar voor mijn onafhankelijke Oekraïne belang bij. Dus die heeft gezegd, de Russen zijn ons broedervolk. Als de president van Rusland wil ontspannen, zoals zijn vele voorgangers, sinds de grote tsarina. De staatsbank WTB mag voor een fijn bedrag dat eigendom van de staat Oekraïne kopen.
Ja, op zich niet een hele rare gedachtegang.
Een verstandige president. Maar hij had een opponent in het parlement die een enorme nationalistische schande, eigendom van het volk. En het was premier Viktor Yanukovych.
Dat is interessant, want die gaat later onder één hoedje spelen met Moskou. Sterker nog, hij vertrekt uiteindelijk ook naar Moskou, omdat het hem te heet onder de voeten wordt.
Hij wordt dus omgekocht. En ze maken hem dan president van de pro-Rusland-partij in Oekraïne tegen mevrouw, weet je, Julia Tymoshenko.
Met die vlekjes?
Ja, en Yushchenko, die ze toen hebben geprobeerd te vergiftigen. Hè? En toen bleek dat het geknoeid was met die verkiezingen. Dat Janukovic niet had gewonnen en Yushchenko had gewonnen. Nou, na 4 jaar was Janukovic weer kandidaat en won toen. En toen stonden dus al die studenten op dat Maidanplein. The rest is history.
Ja.
Janukovic bleek gigantisch corrupt. En vluchtte natuurlijk via Baku, uiteraard via Baku, uiteindelijk naar Moskou. Dus dat Poetin, zodra Rusland de Krim had genaast van Oekraïne, dat paleis laat kopen door zijn miljardairs via de kung fu leraar, is dus ook een wraak op Oekraïne.
Ja.
Nou, wij weten wie de financiers zijn van het paleisje van 15 miljoen. Dat is een bank in Petersburg onder leiding van Yuri Kowalchuk. En die zit vol in de raad van bestuur met vrienden van Poetin uit de tijd dat hij gemeenteambtenaar was en die dus toen zeg maar belegden in die haven. Een interessante bank dus.
Ja.
Er zit nog iemand in het bestuur van die bank. Dat is een groot aandeelhouder. Dat is een mevrouw. En die mevrouw heeft een dochter. En ze is niet getrouwd en iedereen weet dat die dochter van Poetin is. Dat is zijn geliefde.
Oh.
Dit is dus ook weer, zeg ik, iets heel ouderwets Russisch. We zijn in allerlei opzichten ook weer terug in de tsarentijd. Poetin gedraagt zich als een tsaar. Ik heb het al eens vaker verteld dat hij heel veel dingen van de tsaren overneemt. Onder andere de jaarlijkse tv-show. Waarbij dus ja, de tsaar mag smeken, Poetin mag smeken. Bij ons worden de straten niet gerepareerd. En dan spreekt hij die gouverneur van Yakutie bestraffend toe. En dat is een tv-show van 7 uur. Dat is helemaal conform het model van de goede tsaar die luistert naar de eenvoudige boeren.
Maar PG, dat terzijde. We hadden het over de coup van de oude garde tegen Michail Gorbachev.
En die zit dus in dat paleisje, die villa aan zee in Foros en kan geen kant meer op.
Waar inmiddels alle kabels doorgesneden zijn.
Ja, en zijn vrouw is helemaal in paniek. En denkt ze gaan ons doodschieten en ze gaan dat kind vergiftigen. Want ze was dus heel erg bang.
Wat wisten de burgers in Moskou hiervan?
De burgers in Moskou wisten niets. Dus er komt een officiële verklaring van de staatsnoodcommissie. Onder leiding van vicepresident Gennady Yanayev. En die vertellen, Gorbachev is ziek. Wij nemen dus nu als noodcommissie de macht over. En ze deden dus toen iets wat ja, zo klassiek, mag ik zeggen, stalinistisch is. Dat dus de gewone mensen in Moskou en in Petersburg onmiddellijk wisten wat aan de hand was.
Want wat deden ze?
Ze schrapten het middagprogramma op de televisie. Dus in plaats van het nieuws en een voetbalwedstrijd en zal maar zeggen tekenfilms, werd er 1 programma uitgezonden. Urenlang. Een opname van Zwanenmeer van Tchaikovsky uit de Bolshoi.
Een teken van het hoogste cultuurgoed wat het Russische volk heeft voortgebracht.
En dus een soort valium, opium tablet om de Russen tot rust te manen. Er is iets gaande en u mag het niet weten.
Maar die rust die kwam niet.
Nee, want hier zag je dus dat met de komst van Glasnost en de verkiezing van Jeltsin, de Moskovieten, de mensen in Petersburg, ja, die angst niet meer hadden.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
De mensen gingen de straat op.
Massaal.
Journalisten vroegen zich af, zeker ook de internationale correspondenten, wat is hier aan de hand?
Die gingen natuurlijk bellen met iedereen, met al die kritische glasnost-media. Dus er was ook in Rusland een nieuwe mediacultuur van openheid ontstaan. Dus er waren massale geruchten.
Dat nieuwe regime, ik zou bijna zeggen de nieuwe junta, die organiseerde in het Kremlin een persconferentie.
Ja, dat was dus net als met dat Zwanenmeer, volgens het model van zeg maar Stalin en Brezhnev. Ik bedoel, wat voor model hadden ze anders voor zich? Ze hadden nooit kunnen oefenen.
Dus dat begon met een toespraak.
Dus daar zat achter een tafel.
Allemaal mannen
in slecht zittende
vaak bakken. Dikke mannen.
Ja, het is niet aardig, maar wat wij dus Karpatenkoppen noemen. En die zwijgen allemaal. Maar kijken natuurlijk indringend. Collectief leiderschap. Hè? Zoals Stalin dat ook had. Zogenaamd collectief leiderschap. En ja, wie moest natuurlijk spreken? Dat was de vicepresident. Dat was Gennady Janajev. En die had duidelijk moed ingedronken om te spreken tot de televisie.
Zijn handen trilden.
Hij trilde, hij sleurde met zijn mond. Hij was bloednerveus. En één ding was duidelijk. Rust ging deze groep niet brengen en leiderschap ook niet.
Michail Sergeevich Gorbachev находится в полной безопасности, ему ничего не угрожает. Единственное, надо определенное время для того, чтобы он просто восстановил свои силы. Но в таком режиме, дамы и господа, работать, в каком работал президент Горбачев все эти последние 6 лет, естественно, и организм изнашивается немножко. Я надеюсь, что мой друг, президент Горбачев, будет в строю, и мы будем еще вместе работать.
Dus het effect was dat dus de Moskovieten en de mensen in Petersburg, want daar weten we het met name van, dus en masse de straat op gingen. En begonnen te roepen vrijheid, vrijheid, Rossiya, Rossiya, Rusland, Rusland. En wie ook keken waren natuurlijk president Bush en James Baker. En die belden met elkaar en Baker had dus dat memootje zitten maken, 's nachts thuis, in de ranch. En een van de woorden die dus in zijn handschrift op dat memo staat is: Yeltsin is the key guy.
Ja.
Dus Baker had blijkbaar al een soort gevoel van deze coup is uiteindelijk vooral tegen Yeltsin. Terwijl president Bush natuurlijk dacht, wat kunnen wij als Amerika doen om Gorbachev te redden? Want die is ziek, maar hoe ziek? En waarvan dan?
Bush natuurlijk die de persoonlijke band met Gorbachev koesterde. En Baker die vooruitkeek en wist dat Gorbachev toch al op weg was naar de uitgang.
Dus Bush zegt tegen Baker, we moeten iets met die Janajev. Maar mijn hemel. En Bush zei, ik heb hem net 3 weken geleden ontmoet. Dat was ook nog waar. En waar? In Kiev. Ja, het is. En die zei, het is een hele leuke man. Hij heeft heel veel humor. Ja, hij drinkt een beetje uit zijn rus. Maar het is verder. Ja, Michail en Raisa, die boerenpummel.
Ja. Nou, het is ook een vrij rustige man, was het, die Janajev?
Maar Bush had eigenlijk
een beetje bureaucraat, een manager.
Bush had eigenlijk best een goede indruk van hem. Geen groot leider, maar dat hoeft ook niet. Dan Quayle, zijn vicepresident, was ook geen groot leider, zullen we maar zeggen. Maar hij vond hem vooral een man met veel humor, goedmoedig en goed.
Dus ze vroegen zich af, hoe kunnen wij misschien met hem in contact komen om de boel in de juiste banen te leiden.
Misschien dat hij dan zegt, nou ja, die Gorbachev is ziek, maar goed. En dan kunnen we misschien ook zeggen, u blijft wel af van die democratie, hè? Dus Bush zei, misschien moeten we een beetje wat modererend opereren, wat dus president Bush al doordeed. En daar is een heel belangrijk voorbeeld bij. Hij zei tegen Baker, we hebben dit natuurlijk al een keer eerder meegemaakt, recent, toen ik in mijn presidentschap. En dat was in juni 1989, met de oude Deng Xiaoping.
In China.
Die studenten aanpakte, die ook democratie wilden. Hij zei, dat moeten we voorkomen, dat er bloed vloeit in Moskou en Petersburg, want dan is de zaak niet meer te houden. Hij zei, toen hebben wij de oude Deng bestraffend toegesproken, maar we hebben duidelijk gemaakt, we trekken een streep, we wijzen dit af, maar wij blijven uw vriend. Wij blijven China vervolzien. We gaan niet de zaak. We're not gonna be burning bridges, zei Bush tegen Baker.
Dus ze gingen daar pragmatisch mee om toen met Deng Xiaoping.
Ja, en Bush zei, laten we dat nu ook even doen. Dus een soort middelmatige reactie. Dus Bush geeft een persconferentie en die zegt, this is a disturbing development.
The president had just sworn in his new ambassador to Moscow, Texas Democrat Bob Strauss, but he wanted it clear that Strauss was going there not to recognize a new government, but to take charge of the embassy and assess the situation.
And then to return within the next several days to give me a full personal report on what he sees there. He will not be presenting his credentials on this trip.
The president said he had spoken by phone this morning with Russian Federation President Yeltsin.
And I assured Mr. Yeltsin of continued U.S. support for his goal of the restoration of Mr. Gorbachev as the constitutionally chosen leader.
Mr. Gorbachev's status, he said, remains unclear.
And I've twice tried to reach him by phone, including within the last hour, but have so far been unsuccessful.
As for the explanation that Gorbachev is ill,
I can tell you that Yeltsin doesn't believe that, and I must tell you, I don't believe it. But that is one of the canards being thrown out. It's really old-fashioned.
The president had his strongest praise yet for Yeltsin, a man the administration once regarded as a troublemaker.
He's a very courageous man, and he says he's convinced that the people will stand with him, and well they should.
En hij onderstreepte naar dus de Amerikaanse en de wereldpers. Kijk, Michail Gorbachev, ja, kan hem niet bereiken, dus ik maak me grote zorgen, want Michail Gorbachev is a historic figure. En hij zegt, ik hoop dus ook dat zijn goede, ja, visioen van hervormingen en ontwapening en vrede, dat dat blijft.
Hier zegt president Bush dus eigenlijk wat alle mensen die enigszins bij het lot van de Russen betrokken waren, zelf ook dachten.
En eigenlijk vergelijkt hij dus Gorbachev met de oude Deng. Het is niet goed wat hier gebeurt, maar ik hoop dat die hervormingen blijven en die Gorbachev blijft een historische figuur. Dat is heel grappig, die vergelijking. Dat weten we dus nu, achteraf. Toen dat natuurlijk niet.
Ondertussen waren de burgers van Moskou de straat op gegaan.
Met z'n honderdduizenden.
En de massa die ging naar wat heette het Witte Huis. En dat was het gebouw waar het parlement van Rusland gevestigd zat. Dat was zeg maar dus in hoge mate in plaats van de Duma gekomen.
Precies. En Yeltsin had daar natuurlijk als president een kantoor. En die had natuurlijk gezorgd ervoor dat al die parlementariërs die natuurlijk allemaal op zijn hand waren, dat die dus allemaal daarheen gingen en hun aanhang meenamen, zodat ze elkaar konden beschermen. Want hij had daar natuurlijk ook nog een soort beveiligingsapparaat. En die mensen die staan daar dus en die juichen hem toe en die roepen om hem. En nou, duidelijk wordt gemaakt door zijn staf, hij is binnen, hij is veilig. En ja, de soldaten die daar stonden, die werden dus door die mensen aangesproken van, jullie gaan je volk toch niet verraden en jullie moeten toch meedoen. En die soldaten die zeiden, we doen mee.
En dat kon je ook zien, want soldaten namen soms ook bloemen in ontvangst. En legden die op tanks of spelden die in een knoopsgat. En je zag dus een soort van, wij begrijpen elkaar, idee.
Verbroedering tussen de burgers en de soldaten.
One army commander loyal to Boris Yeltsin, Colonel Konstantin Kobyets, tried to reassure the crowd.
Что все, кто носит военную форму, у которых бьется нормальное, честное сердце гражданина России, никогда не позволит того, чтобы армия выступила против своего народа. Правильно!
And here komt ook het moment wat iedereen die tijd heeft meegemaakt nog heel scherp op zijn netvlies heeft staan. Yeltsin komt het Witte Huis uit.
Met zijn staf om zich heen en zijn bewakers en de kerels met kogelvrije vesten.
En hij loopt door de massa.
Die hem toejuicht natuurlijk.
En
doet iets heel apart.
Zo'n soldaat aan die een tankcommandant is. En hij klimt op die tank. En hij begint te spreken.
En hier zag je Yeltsin, de sportman. Maar ook de extraverte figuur. Die dacht, ik ga niet een televisietoespraak houden. De hele wereldpers staat daar. De glasnost, ja, liberale, anticommunistische media, zal ik maar zeggen, van Rusland zelf. En de lokale omroep van Moskou. En hij gaat op die tank staan en houdt een duidelijk goed geprepareerde toespraak. En hij zegt dus, dit is een extreemrechtse, militaristische coup. Die is volstrekt tegen de grondwet en zij willen de oude hap terug. Hij zegt, ze willen de Koude Oorlog terug. En de president van ons land, nou, de Sovjet-Unie, Michail Gorbachev, die heeft er recht op dat hij vrij kan bewegen En ik heb geprobeerd hem te bereiken en ik bereik hem niet. En daarom ik verwerp deze coup. Hij noemt ze ook putschisten, wat dus een bewust Russisch woord uit het Duits is. Daar zit dus een soort nazi-sfeer omheen in het Russisch. Dus het waren hele scherpe woorden. En hij zegt dus van wij Russen laten ons die democratie niet afpakken. Want ik zou vandaag met de andere nieuwe vrije republieken in Rusland een soort deal maken. Ik zou met ze bellen en ik kan nu niet tekenen het document wat wij zijn aan het voorbereiden voor een echt vrij Rusland en vrij Kazachstan en vul maar in.
Laten we even luisteren.
The democratically elected president of Russia was soon striding out of the building to address a crowd of supporters. His own radio and television stations by now occupied and forced off the air, he climbed aboard one of the Red Army's own tanks and said the coup leaders had disgraced the Soviet Union.
Они дискредитируют Союз перед всем миром, подрывая наш престиж в мировом сообществе, возвращая нас к эпохе холодной войны и изоляции Советского Союза от мирового сообщества. Все это заставляет нас объявить незаконным пришедшей к власти так называемый комитет. Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета.
And he went further, calling for civic resistance to the hardline grab of power.
Обращаемся к военнослужащим с призывом проявить высокую гражданственность и не принимать участие в реакционном перевороте. До выполнения этих требований призываем к всеобщей бессрочной забастовке.
Als je Jeltsin hoort, dan hoor je een zelfbewuste leider. En mensen die hem daar zien spreken, die weten, dit is een man die niet met zich laat sollen.
En die gaat ook niet toegeven. En dat komt omdat wij letterlijk en figuurlijk om hem heen staan. En die soldaten verbroederen. Dus er was ook een enorme, ook wel bijna, wat we bijna de Russische kunst kennen, een enorme emotionele identificatie van de Russen met elkaar. Het is ook een volk met een enorme identiteit en een historie en... He, dus dat speelt heel erg.
Het was een extreem spannend moment, want die soldaten die stonden natuurlijk uiteindelijk onder commando van generaals die ook bij die coupplegers zaten.
De chefstaf, de allerhoogste militair van de Sovjet-Unie, generaal Achromayev, die was in het Kremlin met de coupplegers. In Petersburg gebeurde hetzelfde. Alleen dat werd natuurlijk niet zo gefilmd. Burgemeester Sobchak, Anatoly Sobchak, spreekt de massa toe vanaf het balkon van een van die grote paleizen, van Katharina, hè? Daar zijn we weer. En die zegt, wij laten ons de vrijheid niet afpakken, dus een vlammende speech.
Ja, en zijn medewerker was natuurlijk Vladimir Poetin, dus die steunde hem ook daarin.
Die was op dat moment met iets anders bezig. Want de coupplegers die zeiden, ja, die Sobchak, we moeten natuurlijk dat Petersburg wel koest houden. He, dus eerst Jeltsin uitschakelen en dan... Dus
hij stond op het lijstje.
Ja, dus er was een tankkolonnes waren op weg naar Petersburg. En het is Vladimir Poetin geweest die op verzoek van burgemeester Sobchak is gaan bellen met die KGB-commandanten. Dus die kende hij. Dat hadden wij al vastgesteld.
Ja, die spraken elkaars taal.
Die spraken elkaars taal. Letterlijk en figuurlijk en zo nodig het Stasi-Duits. He? En Poetin zegt, parkeer nou die tanks aan de gemeentegrens. Zou het nou nodig blijken, kunnen jullie onmiddellijk ingrijpen, maar we moeten de zaak niet ophitsen, want dan gaan er natuurlijk doden vallen op straat en dat willen we niet. Orde moet er zijn.
Hier toont Poetin zich dus ook van zijn pragmatische kant, zou je kunnen zeggen.
En toch ook van zijn leiderschapskwaliteiten, waar dus Anatoly Sobchak gebruik van kon maken. Die wist dat hij daar gezag had. Jeltsin gaat terug, klimt van die tank af, gaat dat Witte Huis weer in. De mensen buiten juichen.
En als Jeltsin weer binnen is, praat Diane Sawyer van het Amerikaanse ABC News met Jeltsin.
Jeltsin's eyes were red with fatigue, but the energy was still there.
We had intercepted radio communications which confirmed that it's true that the tanks were moving in this direction.
Yeltsin says that's when he sounded the alarm to President Bush and British Prime Minister Major, and placed a direct call to his enemies too, warning that the world would hold the junta responsible for any bloodshed.
Right now, you think the tanks are not going to roll?
I'm not sure. The danger is still there.
But you're all going to stay here, all of you, no matter what.
We've been here almost 48 hours now, and we're going to spend the coming night here too. We are not leaving the battlefield.
Diane Sawyer inside the Russian Federation headquarters.
Hij neemt de telefoon op als president Bush hem belt. En we zijn nu op 20 augustus. Dus maar dag 2 van de coup. En Bush die zegt, president Yeltsin, wat weet u wat ik niet weet? Nou, Yeltsin zegt, ik weet niks, maar ik weet wat u moet doen, Mr. President. U moet gaan rondbellen, hier in Moskou. En u moet Mitterrand en Kohl en John Major en Ruud Lubbers en nou, vul maar in.
Ja.
En die van Canada, Mulroney, die moet u allemaal bellen. En die moet u zeggen dat ze hun ambassadeur in Moskou moeten bellen en de Russische ambassadeur in Ottawa en in Den Haag. En die moet u allemaal zeggen, kunt u voor mij een afspraak regelen, want ik maak mij zorgen over de gezondheid van Michail Gorbachev en zijn lieve Raisa. En ik wil even met hem kunnen bellen en hem sterkte wensen. En misschien is er wel een dokter in mijn land die hem kan helpen.
Ja.
U moet zeggen, ik wil Gorbachev spreken. Want als die man ziek is, dan wil ik me kunnen opbeuren. En desnoods vraag ik de inmiddels afgetreden Maggie Thatcher, die zo dol op hem is, en hij is zo dol op haar, dan belt ze hem ook wel.
Ja, met andere woorden, de coupplegers die moeten signalen krijgen dat de wereld niet zomaar met hen meegaat.
En net doen of ze geloven dat Gorbachev ziek is.
Echt ziek is.
Bush die zegt tegen James Baker en tegen Condoleezza Rice, dat was de Rusland-adviseur van president Bush, die gekke Boris. En die zeggen allebei, dat is een heel erg goed idee. Want die snapte hoe Rusland werkte. En hoe zo'n coup, wat jij zo mooi noemt, junta, werkte. Dus er komt een golf telefoontjes uit heel de wereld naar het Kremlin. Naar hoge Sovjet-ambassadeurs en het hele Westen. Dat was natuurlijk het laatste waar die coupplegers op berekend waren.
Die hadden helemaal geen tijd om daar überhaupt die telefoon aan te nemen van al die diplomaten.
Je bent Janajev en je hebt nog een wodka genomen. Nadat je met de trillende handen die persconferentie had gegeven. Dan gaat de telefoon en jouw secretaris zegt, ja, ik heb François Mitterrand aan de lijn. Die man was natuurlijk bang voor iemand als François Mitterrand.
Ja,
ja? Ja. Ja, jij snapt hem. Dus in het Kremlin en bij de KGB met meneer Khrushchev breekt paniek uit. Ze zeiden, als wij nu niet gaan reageren. Of zeggen, nee, mevrouw Thatcher kan niet bellen. Naar haar vriend Misha.
Mr. Janajev, can I help you?
I would really, really value to speak with my friend Misha and his darling Raisa. To ask them if they're well.
Ja? Je hoort het voor. Het was ook een briljante set van Yeltsin. Dus dit is een al element van de tragische held Boris Yeltsin, wat we dus niet wisten op dat moment. Ik bedoel, als en Baker en Condi zeggen, maar dat is een brilliant move, nou, dan ben je goed bezig.
Ja.
Want ja, als zij dat zouden afstoppen, hè, het Kremlin en Janajev en Khrushchev, dan zeiden dus die westerse leiders allemaal, dat betekent dus dat Misha dood is. Of hij is dus helemaal niet ziek. Wat is er dan wel aan de hand?
Had Bush geen behoefte om Janajev zelf rechtstreeks te bellen?
Ja, Bush wou dat die modereerde lijn. Net als toen met de oude Deng. Dus hij dacht, maar ik doe dat niet achter de rug van Yeltsin om. Dat was duidelijk. Dus hij zegt tegen Yeltsin, ik zou die Ganayev ook wel zelf kunnen bellen. Want een beetje druk erop zetten. Ik heb hem bovendien een tijd geleden in Kiev ontmoet. Dus ik heb ook nog een soort, hij weet wie ik ben en hij weet ook hoe ik tegenover Gorbachev sta. Dan kan ik ook zeggen, u blijft wel van die Yeltsin af en ik wil. Waarom Yeltsin zegt, Mr. President, dat moet u absoluut niet doen. Want dit is een junta. Putschisten. En die krijgen als u officieel uit Washington, als president van Amerika, een contact wil met Janajev, dan krijgt hij legitimiteit.
Dit is hetzelfde wat op dit moment speelt met de erkenning, al dan niet, van de Taliban. Kunnen wij rechtstreeks praten met die mensen dat zou handig zijn, want ja, dan kun je invloed uitoefenen en dan weet je ook precies wat hen drijft en wat ze werkelijk gaan doen. Of is dat gevaarlijk? Want ja, dan krijgen ze legitimiteit en dan gaan ze helemaal nooit meer weg.
Weet je waar dit ook aan doet denken? Aan de kritiek die bijvoorbeeld de Europese Unie kreeg, dat ze een niet zo hoge ambtenaar aanwezig lieten zijn bij de inzwering van de nieuwe president van Iran. Yeltsin ging dus all out voor het delegitimeren, waar het maar kon, van die staatsnoodcommissie. En president Bush, en dat is dus zeer interessant, liet zich dus door Yeltsin leiden.
Terwijl president Bush Yeltsin lang niet zo goed kende als Gorbachev.
En natuurlijk van veel mensen veel verhalen over Yeltsin hoorden. Zijn bezoeken aan de Verenigde Staten, waarin hij toch af en toe wel eens niet heel erg diplomatiek gedroeg.
For the estimated 250 million viewers of Vremya, the nightly Soviet TV newscast, tonight's broadcast was a study in mixed messages. There were pictures of tanks in the streets of Moscow, but the report stressed how calm the situation was. Everything is peaceful, the reporter says, so why are you here?
To remain here and ensure law and order.
But some of the questioning was of a style that would have been unimaginable in pre-Gorbachev days, especially during a national crisis. A military officer is asked about rumors that the military will use force.
These rumors are coming from all over the country, but they're absolutely false.
The anchors also reported some dissenting opinion without embellishment. Komsomol Pravda, the Communist Party's youth newspaper, has suspended publication, and the editorial board urges the military not to blot its honor with the blood of our countrymen. The Union of Journalists expresses concern about the crackdown on the media and urges that the ban be lifted. Other reports seem a throwback to pre-Gorbachev days. Gains in productivity, increased output at a clothing factory, the opening of new roads and bus lines. Still others seem linked to a political agenda. Reports from around the country stress how calm the situation is, how citizens are going about their daily business. The reports on international news make no mention of the worldwide condemnation of the coup. World leaders are quoted about their desire for peace, not a word about the refusal of most nations to recognize the new government.
Perhaps the most striking reminder of pre-Glasnost days is what the Soviet viewer did not see or hear. Not a single picture, not a single mention of Boris Yeltsin or Mikhail Gorbachev.
Kortom, PG, die junta die was aan het werk, tussen aanhalingstekens, want er werd vooral veel gedronken.
En paniek vooral.
En ze hadden hun eerste zet gezet. Wisten ze ook wat hun volgende zet zou zijn?
Ja, ze hebben toen iets gedaan wat natuurlijk in het licht van het vorige verhaal, dat je al zegt van ja, deze mensen die hadden geen idee. En er was blijkbaar geen Vladimir Poetin in Moskou. Want ook in Moskou rukte het eerste bataljon tanks van het Russische leger op onder commandant Sergei Yevdikomov. En die rijdt dus over langs de Moskwa richting dat Witte Huis van Yeltsin. Daar stond 100.000 mensen en die stonden te juichen en die zeiden we laten jullie niet door. En die begint tegen die jongens in die tanks te roepen, jullie zijn toch onze broeders, kom met ons Rusland bevrijden. En de commandant die praat even met zijn kerels en die denkt, ik ga niet schieten. En die zegt, wij draaien om. Dus die tanks zijn gaan keren en gingen met hun kanonnen dus naar van het Witte Huis. En wij beschermen hiermee dus het volk en Yeltsin. Op dat moment dus gaat in het Kremlin natuurlijk al het licht uit.
Ja, want de sterke arm van het militaire is er op dat moment niet meer.
Het Rode Leger, de bevrijders, ja, van de grote Vaderlandse Oorlog die Berlijn hadden ingenomen. Hè? Stalin was een slechte kerel, maar hè, dat wil Russen altijd roepen. Dus de KGB en Janajev die beseffen, wij raken inderdaad al onze legitimiteit kwijt en er dreigt een burgeroorlog als wij nu, zeg maar, KGB knokploegen naar commandant Yevdikomov sturen.
Ja.
Want daar gaat er geschoten worden. En in Petersburg is de zaak nog steeds koest. Dus alles ging zich richten op Moskou. Vladimir Poetin hield Petersburg koest. He, daar stonden ze aan de gemeentegrens geparkeerd.
PG, jij vertelde dat Gorbachev dus onmogelijk kon praten met de buitenwereld.
Die wist dus van niets.
Op de Krim. Dat zijn vrouw zwaar in paniek was. En ik kan me voorstellen dat je daardoor zelf ook een beetje in paniek raakt.
En dat kleindochtertje was er. Die, wat kind was natuurlijk ook verschrikkelijk bang.
Hoe ging dat verder daar?
Nou, hij hoort dan van zijn bewakers, dus die KGB-groep, die natuurlijk wel wist wat er gebeurde. En die dachten, dit gaat fout. En ik sta straks tegen de muur. Ja? Dus die gingen ineens zoete broodjes maken met Gorbachev.
Ja, ja.
En die zeiden, ja, er zijn twee groepen onderweg. En zodra één van die twee er is, dan geven wij ons over. Want wat bleek? Ja, het is toch Rusland, laat ik zeggen, niet heel erg goed georganiseerd allemaal. Maar wel, ik zal maar zeggen, actie. Ja. Dus er was een knokploeg van Jeltsin onderweg van het vliegveld van Moskou naar de Krim. Naar ja, Voros.
Dat had Jeltsin dus eigenlijk op eigen houtje geregeld.
En daar zou meevliegen namens James Baker, de tweede ambassadeur, dus de vice-ambassadeur van Amerika.
Ja, de eerste secretaris.
Die dus dan daar ter plekke, weet je wel, even namens het Westen kon zeggen, Michael, er wordt voor je gezorgd. En die kon eventueel de rechtstreeks dan, hij had natuurlijk een communicatiespul ja, bij zich, met Bush, met Baker bellen.
Ja, en symbolisch ook een belangrijk beeld. Een hoge vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de eerste beelden van Gorbachev die we na enige dagen weer zien.
Dat ging alleen niet helemaal zoals gepland. Want het was natuurlijk een totale chaos op het vliegveld. Dus elkaar, nou ja, blokkerende KGB en leger en de Aeroflot en wat dan niet. Dus het vliegtuig dat de Jeltsin-knokploeg naar de Krim zou halen, dat kon die Amerikaan niet vinden. Dus die is niet meegevlogen. Er was inmiddels ook een delegatie van de coupplegers die naar Voros onderweg was.
En was dat ook een delegatie die zelf ook onzeker was geworden? En waar, die dus dachten, misschien moeten ook wij maar weer zoete broodjes met hem gaan bakken, want onze coup die dreigt te mislukken.
Nou, het idee van die groep was van secretaris-generaal, misverstand, wij komen u bevrijden, we zijn slechterikken, dus u gaat met ons nu mee, wij beschermen u terug naar Moskou.
Het werd zo langzamerhand een klucht.
Ja, dat was het ook inderdaad. James Baker is op dat moment vanuit Wyoming via Washington naar Brussel gegaan. Want daar was een spoedtop van de belangrijkste ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken van de NATO. Zo ernstig werd dus de situatie ingeschat. En niet ten onrechte natuurlijk.
Ja.
En die vergadering begint. En op een bepaald moment loopt Manfred Werner, de vroegere Duitse minister van Defensie, nu secretaris-generaal van de NATO, die loopt weg uit de vergadering en zegt, sorry kerel, sorry. Dat was heel ongebruikelijk, want hij zat voor. En na 10 minuten komt hij terug. Hij zegt, ik kreeg een spoedtelefoontje. En ik werd gebeld door Boris Jeltsin. Die dacht, wie kan ik nou beter bellen dan de... Want daar zitten James Baker en al die andere ministers die ik eigenlijk moet hebben. En hij zegt, de coup is over, Gorbachev is vrijgelaten. Dus Baker zegt, daar ging een hoeraatje. Ja? Wat deed James Baker? Dat weet u dus nu uit dat boek. Jij denkt, die gaat natuurlijk onmiddellijk president Bush informeren. Antwoord is nee. Ja. Hij belde, dat is een van de zeg maar, meer mysterieuze dingen in het boek. Dus dat heeft Peter Baker niet mogen opschrijven. Behalve dat hij dat deed. Hij heeft toen gebeld met iemand in Moskou, schrijft Peter Baker. En daarna met president Bush.
Dus hij wilde eerst een verificatie vanuit het Hol van de Leeuw zelf.
En dat was dus niet Boris Jeltsin. Dus dat was een vriend of een spion van Baker in de staf van Jeltsin en of de staf van Gorbachev. Van die zei, hè, Dimitri, is it true? En Mitya zei, dwa, pravda, het is waar. En toen heeft hij president Bush gebeld. En toen zei hij, jij moet nu, George, gaan bellen en bellen en bellen met het Kremlin, met het directe nummer van Gorbachev op de Krim. En bellen, bellen, bellen. Druk erop, druk erop, druk erop. Want je weet maar nooit wat er nog allemaal mis kan gaan.
Ja. En het was ook de vraag wanneer er weer een verbinding zou zijn met de Krim.
En in het begin van de middag, Washingtonse tijd, 11:15, ineens is er verbinding. En we hebben letterlijk, dankzij Peter Baker, de eerste zinnen van dat telefoongesprek.
Hoe ging dat?
Bush die hoort dus ineens, er is verbinding en er wordt opgenomen. En die hoort dus in het Russisch de stem van Gorbachev. En die roept, oh my god, this is wonderful, Michail. Dat wordt natuurlijk in het Russisch vertaald door het State Department. Er zit een tolk bij.
En Gorbachev hoort meteen aan die, in het Engels uitgesproken woorden, wie hij aan de lijn heeft.
Dat is zo grappig. Hij zegt dus niet, this is the president of the United States. Hij roept gewoon, oh my god, dat spoot eruit natuurlijk. Ja? En Gorbachev zegt in het Russisch dan, vertaald van Bush, my dearest George, I am so happy to hear your voice again. Dit is natuurlijk het meest unieke telefoongesprek in de geschiedenis tussen de president van Amerika en een leider van de Sovjet-Unie. En Bush zegt dan, my God, I'm glad to hear you. How are you doing? En Gorbachev is meteen weer in zijn rol. Want hij zegt, Mr. President, the adventurers have not succeeded.
De avonturiers zijn niet geslaagd.
En dus eerst my dearest George en toen in functie weer. Op dat moment is er ook een tragedie. Want Raisa Maximova heeft in die dagen van spanning een TIA gekregen. Die natuurlijk niet behandeld is. Dus toen zij met haar man en kleindochter van de Krim teruggingen naar Moskou. Hè, dat zijn beroemde beelden dat je dus Gorbachev in een soort zomervakantiepak de traf ziet aflopen, dan zie je dus dat kleindochtertje haar oma vasthouden. En je ziet, hier is een vrouw, daar is, dat is een ruïne. Dat is de grote verdriet ook van Gorbachev's leven, dat weten we, dat dus haar gezondheid nooit meer goed is geworden.
Ook macaber dat de coupplegers zeiden, Gorbachev is ziek, maar dat zijn lijfarts er op de Krim niet bij was om Raisa te helpen.
Daar zeg je iets, ja. Dat is een echte tragedie. De massa's in Moskou en Sint-Petersburg, die hoorden dit natuurlijk. Dus die gingen met miljoenen de straat op en juichten en juichten. Jeltsin, Jeltsin.
A president gets the cheers. Boris Yeltsin, president of Russia, thanked by Mikhail Gorbachev for his courage, appearing before tens of thousands of supporters at the Russian parliament. He used the occasion to call for increased power for the Russian government and thanked his people for staying loyal.
Приношу глубокую благодарность тысячам военнослужащих, работникам правоохранительных органов, органам безопасности, истинным патриотам России, которые пришли к ней в помощь в роковые часы.
En die bleef natuurlijk toch de politieke machtsdier wat hij was.
Ja, want dat is ook een beeld wat mensen die dat toen volgden zich nog heel goed kunnen herinneren. Het parlement kwam bijeen. En iedereen was natuurlijk blij, want ja, grote meerderheid van de Yeltsin-partij, zou ik maar zeggen. En daar sprak natuurlijk Gorbachev en daar sprak ook Yeltsin.
Yeltsin zat voor.
En dat zag er tussen die twee niet heel gezellig uit, to put it mildly.
Nee, want Gorbachev die trad weer op als de leider van de Sovjet-Unie. En zij waren zijn onderdanen. En zo voelden ze zich natuurlijk niet meer.
Hij nam eigenlijk een dominante, autoritaire positie meteen weer in.
En Yeltsin, die heeft toen gezegd...
Die onderbrak hem zelfs, die liep naar hem toe, naar het spreekgestoelte.
Met een stuk papier.
En die fluisterde hem iets in het oor.
En die zei, hier is dat papier en lees maar voor. En dat was dus de verklaring van de staatsnoodcommissie voor het geval ze dus het Witte Huis hadden kapotgeschoten en Yeltsin dood was. En zei die, dat waren jouw vicepresident, dat was jouw premier, dat was jouw minister van Defensie.
Dus eigenlijk kreeg Gorbachev nu ook nog voor een belangrijk deel de schuld van alles wat er gebeurd was.
A president returns to power. Mikhail Gorbachev flying into Moscow after being detained for 3 days on the orders of some of the men he appointed to senior positions within his own government. Their attempted coup d'etat crushed, he said tonight it was business as usual at the Kremlin, and despite the treachery of many of its senior figures, he wouldn't be leaving the Communist Party.
Я вижу свой долг до конца буду делать, пока это в моих силах, для того, чтобы сдержать, всячески воспрепятствовать, более того, избавиться, изгнать из КПСС реакционные силы. Мы должны все сделать для того, чтобы реформировалась партия и стала живой силой перестройки.
Die marginalisering van Gorbachev, die dus deze coupplegers zover had gebracht, was ook de schuld van Gorbachev, vond Jeltsin.
Gebrek aan leiderschap.
Ja, daar was bovendien nog iets gebeurd, dat wist iedereen op dat moment. In het Kremlin heeft toen die coup voorbij was, en dus Gorbachev vrijgelaten wordt, de minister van Defensie, Boris Pugo, zelfmoord gepleegd. Dat is ook iets natuurlijk in de Russische geschiedenis ongebruikelijk. En nog iemand, Maarschalk Achromayev, dus de hoogste militair, heeft ook zelfmoord gepleegd. Die zat dus niet bij de coupplegers. Dat toonde aan dat hij dus letterlijk en figuurlijk het niet meer zag zitten. En de wanhoop nabij was en geen andere uitweg meer zag. Een militair van bijna 70, ja? Nou ja, je begrijpt vanaf dat moment met de vernederde Gorbachev en Jeltsin als de held van de Russen, de zaak toen niet meer te houden was. De volgende dagen splitsten en Oekraïne en Belarus zich af als zelfstandige republieken en zeiden, wij willen met Jeltsin praten over een soort van coalitie van Russische Slavische staten.
Ja, ze negeerden dus ook voortaan de Sovjet-Unie. Ze praten rechtstreeks met Jeltsin over een federatie.
Ja, en in de Verenigde Staten was natuurlijk een golf van emotie en vooral ook demonstraties en petities van de Baltische ballingen, de Polen en wat dan niet. En die allemaal zeiden tegen Bush, nu moet u Estland, Letland, Litouwen erkennen als onafhankelijke staat. En dus Amerika ook zegt, wij beschermen ze voortaan. En Bush heeft toen gezegd, ik wil toch niet zonder Gorbachev. En toen zeiden ze, en toen heeft hij op 2 september, dus dat was na een paar dagen, de officiële erkenning door de Verenigde Staten van de Baltische landen getekend.
Ja, en hier komt Dick Cheney weer om de hoek kijken, die zich een tijdje natuurlijk niet op de voorgrond had laten zien, want Bush koos voor de lijn Baker. Maar Cheney, die had veel sympathie voor die landen die zich nu zelfstandig verklaarden.
En Cheney zei dat regime en die Gorbachev, dat is een bastard case. Dat is over. Wij als Amerikanen moeten dus het proces versnellen van relaties met die landjes. Kleine landjes, middelgrote landjes, Oekraïne, groot land.
Om ze meteen in de democratische familie in te lijven.
En natuurlijk de Amerikaanse, daar moet een ambassadeur, daar moet de CIA moet dan natuurlijk een hoofdkantoor hebben. Ja, Cheney is natuurlijk een echte machtsdenker. En dat is uitgewerkt, dat plan, met mooie tussenstappen, zodat Baker en Bush, als daar schriet voor schriet op zijn Merkel-achtig, dat zou kunnen doen. En dat is gemaakt door Bob Gates. De man die later bij Bush junior
minister van Defensie werd.
En vice-president Cheney. En zo zie je dus Condi Rice en Bob Gates toen dus al sleutelrollen. En dat bleef zo in de Bush-dynastie. Baker heeft toen gezegd, nee, Dick Cheney, ik lees nu voor, uit zijn memo in antwoord. The peaceful breakup of the Soviet Union is in our interest. We don't want another Yugoslavia.
Dus hier was duidelijk oneenigheid in de top van de Amerikaanse regering.
Exact. En Baker zei, kijk naar Joegoslavië. We hebben het dus nu over zomer 91. Hè? Hij zegt, Slovenië scheurt af, hè? Nu voorzitter van de Europese Unie. In Kroatië dreigt al een burgeroorlog. Die Servische generaals die hebben zoiets van, Joegoslavië is dood, leven Servië en wij hebben de wapens. Baker zag dus in 91, het gaat daar helemaal fout. En als wij niet oppassen, gaat het in de Sovjet-Unie ook fout. En dan wordt misschien Boris Jeltsin met al zijn streken en dingen afgezet door een generaal. Nou, Achromayev pleegt zelfmoord. Dus daar in de top van het leger is het ook een puinzooi nu. Dus Baker zei, rustig, rustig, rustig.
En in Moskou gebeurt het tegenovergestelde van wat die coupplegers hadden gewild. In Moskou werd het beeld omvergetrokken van de oprichter van de KGB, Felix Dzerzhinsky.
En dat is iets wat we natuurlijk later in Irak met die beelden van Saddam hebben gezien. Dat is voorgedaan door de mensen in Moskou. De Moskovieten zijn met tienduizenden, dat is echt een dramatisch iets, naar het plein gegaan voor de Lubjanka. De Lubjanka is het hoofdkantoor van de KGB.
Waar ook mensen gevangen werden gezet in de kelders.
Met martelkelders. En dat wist iedereen natuurlijk. Ook weer Khrushchev die zei, ze zijn niet meer bang. En toen hebben ze dus dat plein bezet en ze wilden natuurlijk naar binnen. En toen hebben ze dat reusachtige beeld van Felix Dzerzhinsky, de vriend van Lenin en de oprichter van de Cheka, de voorganger van de KGB. En een KGB'er, ook Poetin, noemt zich tot de dag van vandaag een Chekist.
Next stop, KGB headquarters and the statue in front of it of Felix Dzerzhinsky, the man who founded the secret police here in the 1920s. Yeltsin's spokesman promised them a crane would be brought in to bring the monument to the ground. Former Gorbachev supporters say the Russian president now has a better feel for popular sentiment than the leader in the Kremlin. Tonight, a fireworks salute ordered by Boris Yeltsin rang out across Moscow to celebrate the end of the coup. With demonstrators still waiting for the KGB statue to fall, many hoped the lights in the sky also marked the end of communism as a political force here.
Poetin die had zich geschaard bij de vernieuwers. Hij was de assistent van de burgemeester van Sint-Petersburg. En hij zag daar het publiek in opstand komen tegen dat waar hij uit voortkwam, namelijk de geheime dienst.
En het ging nog verder natuurlijk. Niet lang daarna tekent president Yeltsin van Rusland een decreet dat schaft de KGB af. Zoals ook de communistische partij, de SSSR, officieel was afgeschaft. En daarmee dus Michail Gorbachev zijn functie van secretaris-generaal van die partij kwijt was.
Hoe stond Poetin daarin? De KGB werd afgeschaft.
Meneer Khrushchev, die zei, dat is heel goed. Dat is verschrikkelijk, die KGB, daar was hij dus de baas al geweest. Hè? Maar de veiligheid in dit grote land en ook uw persoonlijke veiligheid, president Yeltsin, moet natuurlijk wel goed geregeld zijn. Dus er zijn 4 binnenlandse veiligheidsdiensten opgericht. Geheime politie, informatie, maar die zouden heel democratisch zouden die functioneren.
Ja. Het is bijna een draak waarvan je de kop afslaat en er komen een aantal nieuwe koppen tevoorschijn.
En in die nieuwe democratische geheime politieapparaten moest je natuurlijk onbelaste nieuwe gezichten hebben. Mensen die dus aan de goede kant stonden. En er moest natuurlijk ook nog een buitenlandse tak zijn. Die heette de SVR. En dat was een bedenksel en een bouwsel onder grote druk door de man die we al noemden, Yevgeny Primakov. Die later minister van Buitenlandse Zaken werd onder Yeltsin. En alle internationale diensten van de oude KGB werden geconcentreerd in die SVR. En meneer Primakov van het Wereld Economisch Instituut in Moskou, de correspondent, de Pravda-man en dus de contactman van Saddam Hussein, die zorgde daarvoor.
Dat was die man met die zware wenkbrauwen, zwarte wenkbrauwen.
En in 1996 was het meneer Khrushchev die een nieuwe stafmedewerker bij president Yeltsin in het Kremlin plaatste. De vroegere rechterhand van burgemeester Sobchak.
En dat was de nieuwe assistent dus van Boris Yeltsin, Vladimir Poetin.
En zo zie je hoe die coup door meneer Khrushchev uiteindelijk leidt tot wat hij eigenlijk wil. Namelijk dat de Chekisten Rusland zouden beheersen. Ook al was het beeld van hun oprichter door de mensen omgetrokken.
Niets is wat het lijkt. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 211. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en natuurlijk door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie hun waardering voor ons laten blijken. Ben jij nog geen vriend? Laat daar dan nu meteen verandering in komen. Ga naar vriendvandeshow.nl/bb en help deze podcast mede mogelijk maken. vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.